Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Beurs en Beleggen, de podcast van eToro voor de Nederlandse belegger. Ik ben Jean-Paul van Oudheusden en ik neem iedere week de meest spraakmakende beursberichten met je door, zodat je in korte tijd helemaal op de hoogte bent, terwijl je op weg bent naar je werk, actief bent in de sportschool of waar en wanneer je maar tijd hebt. Houd er rekening mee dat deze podcast uitsluitend bedoeld is voor informatieve en educatieve doeleinden. Luister aan het einde van de aflevering ook naar de aanvullende verklaringen. Let's go! Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de podcast. Het is vandaag maandag 14 april 2025. Nog maar 2 dagen na de extra aflevering over de knotsgekke week van vorige week. Mocht je denken, ja, wat valt er dan nu nog te vertellen? Nou, genoeg. Ik heb ook deze week weer 3 spraakmakende onderwerpen voor je. Het eerste onderwerp, dat is eigenlijk een filosofie. Als analist zit je na te denken, wat zou Trump nou precies van plan zijn? Wat wil Amerika? En ik wil het met je hebben over, zou de VS net zo willen zijn als China? Nou, dat ga ik zo toelichten. Het tweede onderwerp is een misschien iets wat bonte verzameling van bedrijven. Novartis, Apple, wat ik vorige keer had beleefd, en ExxonMobil. En ik zal ook toelichten waarom dat die samen in één blokje zitten. En als derde, ook beloofd, vooruitblik naar de kwartaalcijfers van ASML, TSMC en Netflix. Want die staan deze week op woensdag, donderdagochtend en donderdagavond op het programma. Maar laat ik beginnen met het eerste onderwerp. Wil de VS zijn zoals China? Want hij heeft het wel een beetje schijn van, als je kijkt, probeert door de tarieven heen te lezen wat Trump nou eigenlijk allemaal zegt en om te kijken of daar een langetermijnplan uit te distilleren is. Want zelf heeft hij het daar in ieder geval niet tot weinig over. Maar het startpunt is, China is door de jaren, de afgelopen 40, 45 jaar, uitgegroeid tot wat we dan noemen de fabriek van de wereld. Meer dan 30% van de wereldwijde maakindustrie is gevestigd in China. Dat wil zeggen, de export die ze hebben is goed voor 30% van alle gemaakte producten. Denk aan meubels, maar ook aan auto's. Nou ja, eigenlijk over een heel breed scala. Ja, en de VS zegt van ja, dat is een risico, want China is ons niet helemaal welgezind. Wij staan ons niet aan wat zij doen. Er zitten natuurlijk ook economische belangen bij. Dus stel nou dat de VS zegt, joh, wij zouden die rol wel willen hebben, al is het maar voor een deel. Zelf producten maken die we voor de gemiddelde Amerikaan echt nodig hebben. Ja, en als we dat dan toch doen, kunnen we dat ook meteen doen voor bondgenoten. Want daar heeft China ook veel profijt van gehad. Nou, denk maar na, en dat is misschien een geopolitiek onderwerp om een andere keer nog eens wat verder uit te diepen. Maar China heeft tientallen jaren geleden zijn ze gestart met een Belt and Road initiatief. Dat wil zeggen het uitrollen van infrastructuur naar de landen die zich bij China willen aansluiten. En logischerwijs begint dat dan natuurlijk met de omringende landen. Denk bijvoorbeeld aan Thailand. Noem maar op, maar dat gaat ook wel in de richting van Rusland en de landen die vroeger tot de Sovjet-Unie hoorden. En ook in Afrika maken ze daar wel meters mee. Het zijn heel veel kleinere landen die zeggen, nou, daar heb ik wel interesse in, want dan kan ik makkelijker aan producten uit die Chinese maakindustrie, kan ik makkelijker aankomen. Nou, vanuit Trumps perspectief zou je kunnen zeggen, hè, hij focust de hele tijd, hij zegt, ik wil lagere energieprijzen, ik wil lagere rentes. Nou, die energie, dat is natuurlijk een belangrijke factor om concurrerende producten neer te zetten. En een lagere rente, ja, dat wil je met name als je van plan bent om heel veel te investeren. En dat is die. En dat zou ook goed kunnen zijn voor de Amerikaanse economie. Dus het is heus niet allemaal slecht. Al krijg je soms wel het idee als je hem hoort praten, dat je denkt, joh, hij helpt Amerika om zeep. Maar dat hoeft het helemaal niet te zijn. Veel investeringen, zolang ze maar gericht zijn en ook wat opleveren, dan is dat goed. Nou, en als je dan zegt, we doen het niet alleen voor Amerika zelf, maar we willen dat ook exporteren naar bondgenoten. Laten we het daar maar even bij houden. Ja, dan helpt een wat zwakkere Amerikaanse dollar, want dat is goed voor de export. Dan kunnen die buitenlandse partijen, die kunnen het met een wat sterkere valuta, dan wat gemakkelijker in Amerika kopen. En ook dat is een beetje naar het model van China. Maar ja, dan komt het. Als je deze lijn doortrekt, er zijn heel veel investeringen nodig in de VS. Trump wil dat op de eerste plaats privaat doen. Maar die zegt dus ook tegen landen die mee willen doen, bondgenoten moeten wel meebetalen. Denk aan wat hij bijvoorbeeld zegt over Europa. Daar hebben ze geld zat. Ze investeren daar zelf veel te weinig en al helemaal niet in de dingen die nodig zijn. Dus ze kunnen best meebetalen als ze willen dat wij bijvoorbeeld defensie en technologie en energie aan ze leveren. Nou, de grote vraag is natuurlijk, willen landen dat? Willen Japan, Zuid-Korea, Europa, Latijns-Amerika, noem maar op, willen die daaraan meebetalen? Anders gezegd, hebben ze eigenlijk wel die keuze? Want als je denkt aan Europa, die sectoren die ik net opnoemde, energie, technologie en defensie, ja, daar ligt Europa op dit moment achter. Kan Europa natuurlijk ook zeggen, joh, wij doen het allemaal zelf. Wij gaan ook allemaal eigen productie doen en noem maar op. Maar Europa heeft daar natuurlijk wel een nog grotere achterstand dan dat Amerika heeft op China. Laat staan dat we nou het zelfvertrouwen hebben dat we daar dan ook concurrerend in gaan worden. Want bijvoorbeeld ook op het gebied van grondstoffen missen we toch wel heel veel van wat er nodig is. En misschien ook wel op het gebied van mentaliteit. Wie zal het zeggen? Natuurlijk, als ik zo vooruit denk, dan wil dat niet zeggen, zo gaat het gebeuren. Laat dat duidelijk zijn. Maar het is een lijn waarvan ik denk, nou ja, kom maar op, geef mij maar feedback. En kijk maar waar de gaten erin zitten. Nou, het moet natuurlijk allemaal wel betaalbaar zijn. Daar is op dit moment zorgen zijn daarover. Trump wil een groot gedeelte privaat doen. Hij pocht ook met geldbedragen van miljarden die hij al binnen heeft weten te halen. Maar de markt kijkt ook heel duidelijk naar de waarde van Amerikaanse staatsobligaties. Nou, daar was dit weekend weer veel over te doen. Eerst gingen de rentes naar beneden. Toen zeiden de medestanders van Trump vorige week, zie je wel, het werkt. Nou, toen vlogen de koersen van staatsobligaties weer omhoog. Of tenminste, de koersen omlaag, de rentes omhoog. Van joh, deze megalomane plannen, daar gelooft de markt niet in. Nou, inmiddels is dat ook weer een beetje gekalmeerd. Ik denk dat Trump ook nog dat sterk aan wil zetten. Want hij wil ook zo'n overheidsfonds creëren. Een Sovereign Wealth Fund. Eigenlijk zou je kunnen zeggen naar het model van het Noorse staatsfonds. Ook in andere landen hebben ze dat wel. Omdat hij gewoon denkt, ja, ik weet dadelijk de investeringsplannen. En als ik dan namens Amerika met zo'n fonds ook meedoe, dan kan ik ook weer extra geld genereren om dat dan vervolgens weer te investeren. Nou, dit zijn zomaar mijn gedachten. Wat mij altijd helpt als belegger om eens in ieder geval gedachten te hebben. Ik ben helemaal niet te trots als het nou dadelijk blijkt dat dit helemaal niet klopt. Om dat te zeggen, nou, dat heb ik verkeerd gezien. Dan moet ik op een andere ring. Maar met deze bril op ga ik de komende tijd wel kijken. En dan mijn mening aanpassen op het moment dat er nieuwe feiten zijn. Kijk, waar ik ook nog aan zit te denken, is er een rol weggelegd voor Latijns-Amerika? Want als je goed gekeken hebt naar die tabel met die tarieven, met die importheffingen, dan zie je dat eigenlijk alle landen van Latijns-Amerika, Midden-Amerika, maar 10% van die wederkerige tarieven aan de broek hebben gekregen. Brazilië, Argentinië, ook de wat kleinere landen, Chili, Peru, wat allemaal vol zit met grondstoffen. Ja, dat zou natuurlijk best kunnen dat Trump zegt, ja, maar luister, ik voel me gewoon ongemakkelijk bij Azië. Azië ligt veel te dicht bij China. Ik erken, zonder het uit te spreken, dat China ook gewoon heel erg sterk is. Met die Belt and Road, geografisch gezien, zullen die best wel wat buurlanden, landen in de buurt, weten te verleiden. Laat ik me dan concentreren op Latijns-Amerika, daar zijn de lonen wat lager. En dan zouden we dus productie misschien wel uit Azië voor een deel daar kunnen doen. Want dan heb ik er wat meer controle over. Ook dit is allemaal mijn eigen speculatie. Wat wel zo is, als je denkt over de haalbaarheid, India laat eigenlijk zien dat het allemaal nog niet zo gemakkelijk is. China heeft die toeleveringsketens en onderlinge samenwerking echt tot kunst verheven. India wil dat graag overnemen, maar dat loopt echt niet op allerlei vlakken al even soepel als dat het in China is. Lees, het duurt langer en het is soms ook wellicht duurder. Nou, we gaan het zien. Als Trump deze kant opgaat op korte termijn, is het moeilijk om te zien hoe dit goed gaat zijn voor de wereldeconomie. Ja, er gaan dan allemaal investeringen plaatsvinden in de VS, maar dat zijn eigenlijk vervangingsinvesteringen. Ja, van investeringen die in andere landen goedkoper gedaan zouden kunnen worden. Maar ja, als jouw hoofdprobleem is de nationale veiligheid, en dat je zegt, ja, als we dit allemaal overlaten aan Azië, de productie van kritieke goederen, zoals bijvoorbeeld medicijnen, maar dus ook smartphones en allerlei technologie, chips, noem maar op, voedselvoorziening, ja, dan heb je een ander doel en dan zeg je oké, dan is het misschien wat duurder, maar we moeten hier nu doorheen om het op lange termijn houdbaar te laten zijn. En dat sluit ook aan bij die staatsschuld die de VS nu elke dag aan het opbouwen is. Nou, het punt met het hele verhaal is, stel dat dit het verhaal zou zijn, waarom vertelt Trump dat dan gewoon niet? Dan zou hij een punt op de horizon kunnen zeggen. Ja, je zou kunnen denken, eigenlijk tussen de regels door doet hij dat wel. Het is alleen niet zo'n samenhangend verhaal. Hij richt zich heel erg op investeringen, dat wel. En ja, of andere partijen, bedrijven, bondgenoten dat willen doen, dat is helemaal de vraag. Maar dat brengt mij bij het tweede onderwerp. Het tweede onderwerp, had ik gezegd, zijn drie bedrijven: Novartis, Apple en ExxonMobil. Een beetje een wilde combinatie. Maar laat ik beginnen bij Novartis. Voor de mensen die dat misschien helemaal niet kennen, dat is een farmaceutisch bedrijf uit Zwitserland. En die waren de afgelopen week in het nieuws. Waarom? Die gaan vooruitlopend op tarieven die nu gepauzeerd zijn, $23 miljard investeren in de VS, gespreid over een periode van 5 jaar, om medicijnen voor de Amerikaanse markt ook daadwerkelijk in de VS te maken. En dat is dus een bedrijf wat niet zit af te wachten. Zwitserland, weten we inmiddels, stond op dat fameuze bord voor een importheffing van maar liefst 32%. Er was van alles over te doen. Dus meer dan de EU, gebaseerd op maar 1 jaar, 2024. Toen een deel van de goudproductie vanuit Zwitserland naar de VS werd geëxporteerd. Ja, dat is niet echt representatief voor het gemiddelde jaar. Maar Novartis heeft gewoon gezegd, wij gaan dit doen. Nou, dat wordt natuurlijk goed ontvangen. Het is helemaal in lijn met wat Trump wil. En het gaat natuurlijk ook weer zorgen voor zoiets van 1000 banen in de VS. Nou, als je dan naar de beurs kijkt, want we zijn natuurlijk beleggers, het aandeel Novartis ging op dat nieuws duidelijk omhoog. Staat nu dit jaar op een plus van 10%. En dat is duidelijk beter dan het marktgemiddelde, waar we het ook in vorige afleveringen van de podcast over hebben gehad. Die farmaceutische sector, die is sowieso interessant om te volgen, want Trump heeft gezegd, ja, daar ga ik specifieke tarieven voor aankondigen. Dat heeft hij nog steeds niet gedaan. Hij zegt, we zijn er bijna, maar het is er nog niet. Ja, en dat is dus omdat medicijnen gewoon echt een eerste levensbehoefte zijn voor een land als Amerika. Nou, ik heb een beetje zitten kijken. Ik zal even een schemaatje posten op mijn feed op itoro.com met een overzicht van de verschillende farmaceutische bedrijven. Is wel interessant. Even heel kort door de bocht. Ik heb een tweedeling gemaakt. Bedrijven als Eli Lilly, Amgen, Gilead Sciences, Moderna en Regeneron. Die hebben al relatief veel productie in de VS. En dat zijn aandelen die het allemaal relatief gezien, zowel bij de hele markt als binnen de farmaceutische sector, wat beter doen. Nou, bedrijven als Pfizer, Merck, AbbVie, Johnson & Johnson in mindere mate, maar bijvoorbeeld ook Roche en AstraZeneca, die produceren nog heel veel buiten Amerika. Een aantal van die partijen heeft inmiddels aangekondigd ook meer in de VS te gaan investeren. En het lijkt er eigenlijk op, lang verhaal kort, dat Trump in de farmacie sector wel zijn wensen vervuld gaat zien. Nou, daar heeft hij natuurlijk ook veel over te zeggen, want een heel groot gedeelte van het overheidsbudget in de VS gaat naar gezondheidszorg. Dus daar heeft hij leverage, zoals de Engelstaligen dat zeggen. Ja, dan hebben we nog een van de namen die ik niet genoemd heb, Novo Nordisk. Die hebben al een overname gedaan in de VS, waardoor ze binnenkort ook meer productie in de VS zelf gaan maken. Ja, het is een beetje een aparte vraag, maar de vraag is hè, of ze daar al voor beloond worden. Dat Trump zegt, nou oké, omdat je dat hebt toegezegd, reken ik niet zulke hoge tarieven. Ja, of dat Novo Nordisk, wat uit Denemarken komt, dadelijk nog een politieke speelbal wordt vanwege het oogje dat Trump heeft op Groenland. Dat op dit moment natuurlijk ook onderdeel uitmaakt van Denemarken. Nou ja, we gaan het zien. Laten we daar in ieder geval nu niet verder over speculeren. Ik zou het met je hebben over Apple. En dan denk je van ja, hoe sluit dat hier nu bij aan? Kijk, Apple is geen hoofdonderwerp meer in de podcast vandaag. Want gisteren heeft Trump aangekondigd dat er een uitzondering komt voor de tarieven elektronica uit China. Dus daar wordt niet 145%, maar 20% vooralsnog opgerekend. Nou, dat is natuurlijk wat bedrijven als Apple en Nvidia enorm helpt. Het aandeel Apple staat op dit moment dat ik de podcast opneem voor beurs. Amerika is nu nog niet open. 5% in de plus. Ja, die om het even bij de iPhone te houden. Apple heeft natuurlijk heel veel andere devices. Maar die iPhone die wordt voor 80% gemaakt in China. En 20% van de iPhones wordt in India gemaakt. Ja, en daar braken analisten en beleggers de afgelopen dagen hun hoofd over. Van, wordt Apple dan het kind van de rekening? Want ten eerste om dat zomaar even naar de VS te halen. Ja, daar zitten zoveel onderdelen in. Dat is zo'n geoptimaliseerde productieketen. Dat kan helemaal niet op korte termijn. Ja, en er waren al berekeningen dat als je dat wel doet en je zou hem helemaal in de VS gaan maken, dan zou de prijs van een iPhone voor de Amerikaanse consument uitkomen op zo'n $3500. Terwijl die nu ergens tussen de 1000 en de $1200 kost voor een gangbaar model. Ja, en dat zien mensen gewoon niet werken. Zeggen, joh, dat kan helemaal niet. Maar ja, daar hoort wel de opmerking bij. Kijk, dat ziet Trump natuurlijk ook wel. Het was allemaal wel erg knullig, want hij gaat dus nu met terugwerkende kracht wat er al betaald is, nog weer terugbetalen. Dat je denkt, jongen, jongen, had dat niet wat beter georganiseerd kunnen worden? Maar aan de andere kant maakt hij ook duidelijk, heel erg duidelijk, dat hij voor de levering van zo'n belangrijk product als iPhones niet helemaal afhankelijk wil zijn van Azië. Dus is nog steeds wel het idee dat Apple toch ook meer in de VS gaat doen. En dat is dan dus de overeenkomst met Novo Nordisk. Die heeft het al toegezegd. Apple heeft al toegezegd om $500 miljard, nog een veelvoud daarvan, te gaan investeren in de VS. Maar er is nog steeds niet benoemd waarin dan precies. Nou, dat laat zich raden. Misschien dat we in de loop van de tijd bij de bedrijfscijfers van Apple daar meer over gaan horen. Dat kan eigenlijk niet lang op zich laten wachten. Apple kan die 500 miljard prima betalen. Want eerder, als je het optelt over de verschillende jaren, hebben ze al voor $400 miljard aan eigen aandelen ingekocht. Nou ja, dat komt dan bij de aandeelhouders terecht. Daarom heeft de koers van Apple het ook in de afgelopen 5 jaar zo goed gedaan, hè? En natuurlijk door de verkopen. Maar als ze nu meer gaan investeren, dan levert dat weliswaar meer risico op. Maar ja, misschien is dat voor de lange termijn wel wat nodig is, of in ieder geval wat gevraagd wordt. Het probleem ermee is dat als Apple dat gaat doen, ze hebben nu al die producties. Als ze dat gaan verplaatsen, gaan ze kosten maken die eigenlijk niet echt nodig zijn. Dus dat gaat dan leiden tot een lagere economische groei en een lagere groei bij Apple. En dan moet je maar hopen dat als ze dan eenmaal hebben opgetuigd wat ze van plan zijn, dat ze dan daarna weer harder kunnen groeien. Maar ja, beleggers hebben vaak niet zo heel veel geduld om daarop te wachten. En een extra risico daarbij is dat als zeg maar vanuit China, vanuit Azië, maar laten we het even beperken tot China, als ze doorhebben van ja, die productie die gaan wij verliezen, dan zal het niet de eerste keer zijn bij een product dat China doet aan prijsdumping. Dat ze gewoon zeggen van joh, we verlagen de prijzen dusdanig dat het gewoon echt niet meer aantrekkelijk wordt om in een ander land de productie nog op te starten. Nou, het is ook allemaal speculatie. We gaan het zien, maar dan heb je in ieder geval wat richting om over na te denken. Ik doe dat zelf in ieder geval voortdurend. Ja, en die prijsdumping vanuit China, daar zit ook de vergelijking met ExxonMobil. Ja, want als je nou kijkt naar olie en gas, daar was de VS op een gegeven moment in de decennia na de Tweede Wereldoorlog bijna helemaal afhankelijk geworden van het Midden-Oosten. Nou, daar hadden ze op een gegeven moment, zeiden ze ja, dat zijn we zat, want dat levert elke keer geopolitieke discussies op. Energie is zo belangrijk, wij willen gewoon zelfvoorzienend zijn op het gebied van energie. En daar zijn ze in 2010 zo ongeveer mee begonnen. En daar dacht ook de hele wereld van, ja, dat gaat helemaal niet lukken. Dat kan helemaal niet. Maar 10 jaar later was het ze toch gelukt. En waren ze inmiddels ook begonnen met het exporteren van energie. Eerst waren ze gewoon 100% importeur. Ja, nu produceren ze zoveel olie en gas dat ze dat zelf kunnen doen. Nou ja, als je kijkt naar de koersontwikkeling van ExxonMobil, dan zie je, voor 2010 had je de financiële crisis, toen ging het niet zo goed met het aandeel. Vanaf 2010, op de verhaallijn, ja, dat ze het zelf zouden gaan doen, dat er veel werd geïnvesteerd, ging de koers van ExxonMobil echt wel omhoog. Alleen zo ongeveer vanaf eigenlijk 2014, wat geopolitiek te linken is aan de inval van Rusland in de Krim, toen gingen ook de olieprijzen sterk omlaag. En dat was ook met name om eigenlijk te voorkomen dat Amerika door zou zetten met het opwekken van eigen energie. Nou, dat hebben ze wel gedaan. En nu staan ze er op dat vlak sterk voor. Maar ja, als beleggers heeft het aandeel ExxonMobil per saldo tussen 2010 en 2020 wel een goed dividend uitbetaald, maar niet zoveel gedaan. En ja, beleggers gaan altijd terugkijken in de geschiedenis. Waar zie ik parallellen? Kijk, of er een parallel is tussen bijvoorbeeld de Amerikaanse olieindustrie en het verplaatsen van de productie van Apple of van farmaceuten richting Amerika. Dat laat zich allemaal nog bezien. Daar hebben we gewoon meer informatie voor nodig. Maar het zijn wel dingen wat je misschien in je achterhoofd kan houden naarmate het nieuws zich ontwikkelt. Kijk, nu duwt Trump erop om zijn bondgenoten, niet in de laatste plaats Europa, Amerikaanse energie te laten kopen. Het is toch wel heel sterk dat die Nord Stream pijplijn er niet meer is. Dat ze zeggen, Rusland, daar moet je niet mee samenwerken. Hij is nu ook aan het pushen om Europa te laten tekenen voor een astronomisch bedrag van $350 miljard aan Amerikaanse energie. Hij zegt, als we dat doen, dan zijn we lekker snel klaar. Nou, dat Europa daar zomaar even gaat tekenen bij het kruisje, ja, dat kan ik me bijna niet voorstellen. Want dan heb je echt een enorme concurrentieachterstand. Maar voor Trump zou dat fantastisch zijn. Ja, en dat wordt dus gewoon de vraag hoe die nou die onderhandelingen ingaat, waar die op een gegeven moment genoegen mee neemt, of die dan zegt, we gaan het samen doen, of dit nog tot conflicten komen, en wat nou precies het lange termijn plan is. Want hou me te goede, bijvoorbeeld de hele productie van Apple verplaatsen naar Amerika, ja, dat zie ik niet gebeuren, want daarom is het gewoon veel te omvangrijk, in ieder geval niet in pak een beet de komende 10 jaar. Ja, maar we gaan het zien. Beleggers die zullen altijd kijken van ja, het is een mooi verhaal, maar ik heb alternatieven. Als je wilt, Donald Trump, dat ik mee investeer in Amerika, ja, dan moet dat wel een sluitend en goed plan zijn. Waarbij ik ook meer rendement maak dan de alternatieven die ik heb. Maar dat maakt beleggen ook zo interessant. Dat gaan we bij eToro en ook ikzelf in de komende jaren echt allemaal volgen. En ik kijk er zelfs naar uit om dat te doen. Beleggen is mooi. Ik denk wat dat betreft ook om niet in de markt te zijn zolang er ondernemende types landen zijn met goede plannen, is er ook gewoon voor de individuele belegger echt zeker wel iets te halen. kom ik uit bij het derde onderwerp. En dat is wat luchtiger. Dat is wat meer van alle dag. Drie prachtige bedrijven. ASML, Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSMC en Netflix. Die komen ASML woensdag vroeg in de Nederlandse ochtend. TSMC donderdag vroeg in de Nederlandse ochtend. En Netflix op donderdagavond na het sluiten van de beurs in Amerika. Nou, ik ga dit wat korter doen. Getallen kan je ook op het internet vinden. Maar toch, kijk bij ASML. Die hebben zelf een verwachting afgegeven voor de omzet in het eerste kwartaal van 2025. Hebben ze gezegd, wij denken uit te komen tussen de 7,5 en de 8 miljard euro. Dat bij een bruto marge tussen de 52 en de 53%. Nou, die orders die zijn bij ASML al lang geleden geplaatst. Ze hebben al wel nog een variabele in wat ze dan noemen de installed base. Dat is waar ze omzet draaien uit het onderhoud van machines, aanpassingen, upgrades. Daar verwachten ze van het totale bedrag ongeveer op de 2,1 miljard uit te komen. Nou, ASML heeft een omzetdoelstelling voor het hele jaar 2025 afgegeven tussen de 30 en de 35 miljard. En één van de dingen om op te letten is, gaan ze daar iets over zeggen? Zeggen ze, dat is nog steeds haalbaar, we passen dat niet aan. Of zien ze in alle ophef over exportrestricties, et cetera, een reden om te zeggen, nou ja, we stellen dat toch een beetje bij. Bijvoorbeeld, het komt uit aan de onderkant van die range. Nou, dat gaan we zien. Voor de rest zal er heel erg worden gekeken naar de jaren na 2025. Want daar hebben ze nog orders nodig om ook te zorgen dat het, de productiecapaciteit in 2026 en daarna weer volledig benut wordt. Voor nu verwachten analisten, dat noemen we dan de consensus, zo'n 4,7 miljard euro aan nieuwe bestellingen. Dat is een getal waar heel erg sterk op gelet gaat worden op woensdag. Komt het veel hoger uit dan dit, dan bijvoorbeeld vorig kwartaal, toen was het 7,1. Dan kan dat echt wel een steuntje in de rug voor de koers betekenen. Zou het nou duidelijk lager liggen, dan is er niet meteen een man overboord. Maar dan wil je wel iets horen van, joh, er zijn wat orders doorgeschoven van het eerste kwartaal naar bijvoorbeeld het tweede kwartaal. Nou, wat zijn andere onderwerpen om op te letten? Wat zegt ASML over de vraag vanuit AI-gerelateerde producten, waarna DeepSeek toch het idee is van, god, zou allemaal wat langzamer kunnen gaan. Naast AI, komt er voor vraag uit niet-AI? En dan bijvoorbeeld op het gebied van geheugenchips, waar sommige partijen wel wat positievere berichten lieten horen recent. Ja, en natuurlijk de geopolitiek en China, eventuele extra exportrestricties. De fantasie bij mij is dan, gaat ASML ook iets zeggen over extra investeringen in de VS? Eigenlijk een beetje naar het model van Novartis, Apple, noem maar op. Kijk, ze zullen natuurlijk niet makkelijk even gewoon een hele clean room setup naar de VS kunnen verplaatsen. Maar toch, ik reken er wel op dat zij wel een belletje hebben gehad van, jongens, we zijn hier grote dingen aan het doen. Jij profiteert daar ook van. Je levert superieure producten, daar zijn we erg blij mee, maar met hele hoge marges. Dus als je wil dat wij vooruit gaan, mag je wel een beetje meedoen. Nou, daar ga ik zelf in ieder geval op letten. Gaan we dan over naar TSMC. Die zeiden al toe, $160 miljard, het zijn allemaal geen kleine bedragen, hè, in de VS te gaan investeren. Ja, je zou kunnen zeggen, vanuit het oogpunt van verdediging tegen een eventuele aanval van China, heeft de regering van Taiwan al helemaal geen keus. Ze zullen dat toch ook doen, omdat ze daar wel brood in zien. Omdat de VS gewoon grote nieuwe klanten gaat opleveren voor TSMC. De aandachtspunten bij die cijfers zijn ook hier. Hè? Of TSMC iets zegt over vraag vanuit partijen voor AI en zogenaamd high performance computing. Ja, daar zitten natuurlijk klanten achter als Nvidia en Apple. En je wil ook weten wat voor uitgavenpatroon zij zien bij klanten. Ze zullen die klanten misschien niet bij naam en toenaam noemen. Ja, dat zijn zulke grote klanten, dat zit echt wel in de totale, hebben die het over dat ze orders uitstellen vanwege de onzekerheid, dan kan dat ook partijen als ASML raken in de koers. Of gaan ze juist versnellen, omdat ze zien dat het juist harder gaat dan verwacht. Nou, bij TSMC zal ook de geopolitiek wel in de conference call weer genoemd worden. Maar voor mij een van de belangrijkste getallen om op te letten. Getallen, of in ieder geval wat er met woorden over gezegd wordt, zijn de marges. TSMC heeft al duidelijk gezegd, joh, in Taiwan kunnen we veel goedkoper produceren dan in de VS. Dus ja, dan zullen de producten in de VS wel duurder moeten zijn. Ja, want anders kan het niet uit. Nou ja, de VS zou de VS niet zijn als ze tegen TSMC zouden zeggen, ja, dat is goed, maar je betaalt zelf mee, dus dan lever je maar tegen iets lagere marges, want die marges bij jou die zijn ook torenhoog. De vraag is of ze daar keuze hebben, de vraag is hoe de verhoudingen liggen, de vraag is wat er uiteindelijk uitkomt. En in die zin is TSMC eigenlijk een vroege indicator voor wat je bij andere partijen gaat zien die nu aankondigen dat ze in de VS gaan investeren. De hele houding van Amerika en wat ze van die nieuwe investeerders zoals Novartis, Apple ook gaan vragen. En dan tot slot van het rijtje Netflix. Een aandeel wat veel in de belangstelling staat bij beleggers. Ja, omdat zij een dienst leveren over het internet. En niet een fysiek product. En daarom eigenlijk geen last hebben van die importheffingen. De omzet van Netflix wordt verwacht over het eerste kwartaal uit te komen op 10,1 miljard. Het vorige kwartaal gingen ze voor het eerst door de 10 miljard heen. Dat is een lekker makkelijk getal om te onthouden. Als het daaronder zou zitten, dat zou wel tegenvallen. 10,1 miljard omzet zou neerkomen op een groei jaar op jaar van zo'n 14%. En dat wil zeggen dat ze in het midden uit zouden komen van de range van 13-15% die al werd verwacht. En 14% in deze markt is natuurlijk een keurig groeicijfer. Nou, winst per aandeel wordt geschat op $4,23. Aandachtspunten bij Netflix zijn eigenlijk altijd dezelfde. Het aantal nieuwe abonnees die ze nu nog bekendmaken. Nou, en dan bijvoorbeeld, hoe groeit Netflix in Europa en in Asia Pacific? Zien ze daar een verandering nu door de hele ophef? Bijvoorbeeld dat mensen minder zouden willen kopen bij een Amerikaanse partij, ik noem maar wat. Ook hier letten we op de operationele marges. En dan met name omdat het management heeft aangegeven, want in de toekomst gaan we minder naar nieuwe abonnees kijken. Maar je moet ons beoordelen op de financiële performance. En dan speelt de operationele marge natuurlijk een belangrijke rol. Ja, en ze hebben met succes de markt voor advertenties weten aan te boren met een apart advertentieabonnement. En omdat dat een belangrijke diversificatie is van alleen maar abonnementsgelden, zal daar ook heel veel belangstelling voor zijn. Ja, en dan tot slot de pijplijn, films, series, maar zeker ook meer nieuwe livestreams, bijvoorbeeld meer live sportevenementen. Want daar wordt ook weer nieuwe groei van verwacht. Ja, nogmaals, het positieve bij Netflix is dat er geen directe invloed is van die tariffs, van die importheffingen. Dat het een dienst is over het internet. Maar wel heel erg van belang. En daar zal het management zeker naar gevraagd worden. Als zij gewoon verwachten dat er mindere consumentenuitgaven komen. Want ze hebben natuurlijk ook een blik op de macro-economie. Dat ze zich voorbereiden op een recessie. Ja, dan kan dat natuurlijk invloed hebben op abonnementen, hè, minder retentie. Mensen die zeggen, ja, ik wil het eigenlijk niet opzeggen, maar ik doe het nu toch maar, want ik heb mijn geld voor wat anders nodig. Nou, dat verwacht ik zelf niet. Maar bedrijven, die zouden wel kunnen zeggen van, nou, laat ik nu op dit moment maar even wat minder adverteren. En dat is wel een risico. Nou ja, en daarom geldt dat ook Netflix, net als ASML en TSMC zo vroeg in het bedrijfscijferseizoen echt wel vroege indicatoren zijn voor wat we verder kunnen verwachten in het cijferseizoen in de komende weken en daarmee met de koersontwikkeling op de beurs. Nou, het is weer een heel pakket geworden. Heel veel informatie heb ik over je uitgestort. Ik hoop dat je het op prijs stelt, dat je het helpt bij het bepalen van je eigen gedachten. Je weet het, als we hier bedrijven noemen, dan is het nooit beleggingsadvies. Zo heb ik het ook helemaal niet ingestoken. Je bent zelf de baas van je eigen portefeuille en je eigen geld. Je moet je eigen keuzes maken. En als je daar twijfelt, dan moet je contact zoeken met een gespecialiseerde beleggingsadviseur. Ik ben een marktanalist. Ik kijk naar de markt. Ik vertel wat ik zie. Ik beantwoord vragen. Heb je vragen, opmerkingen, suggesties? Je kunt mij benaderen via itoro.com. Je mag me ook een privébericht sturen op LinkedIn. Alleen als dat er te veel worden, ja, daar zit ik niet elke keer naar te kijken om dat allemaal te beantwoorden. Dus bij voorkeur via itoro.com. Dan heb ik alle vragen die gelinkt zijn aan deze podcast op één plaats. Dat was het voor nu met de afsluiter dat volgende week maandag er weer gewoon een normale podcast is. Dan blikken we terug op ASML, TSMC en Netflix, maar ook vooruit. Volgende week staan er weer interessante bedrijven op de agenda voor het opendoen van de boeken, zoals Tesla, GE Vernova, die in de VS het elektriciteitsnet moeten gaan aanleggen, Intel, geplaagde Intel. Maar in Europa hebben we bijvoorbeeld Unilever en ook bouwbedrijf Heijmans, dat het heel goed gedaan heeft op de beurs, gaat een update geven. Nou, vind je het leuk om naar deze podcast te luisteren? Zorg dan dat je hem hebt gedownload in je favoriete podcast app. Want dan krijg je een signaaltje als er een nieuwe aflevering online staat. En ken je nou nog mensen voor wie deze podcast wellicht ook interessant is? Attendeer ze er dan op. Het is gratis. En dan bereiken wij met de boodschappen ook meer mensen. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Heel veel succes met je eigen beleggingen en heel graag tot de volgende keer. Je hebt geluisterd naar de podcast Beurs en Beleggen van eToro. Ga voor meer informatie naar eToro.com. Deze podcast is alleen bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden en mag niet worden opgevat als beleggingsadvies, een persoonlijke aanbeveling of een aanbod van of een verzoek tot het kopen of verkopen van financiële instrumenten. Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met de beleggingsdoelstellingen of de financiële situatie van een bepaalde ontvanger en is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten om onafhankelijk onderzoek te bevorderen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.